Goedemorgen, gemeente van Deurne. Namens de kerkenraad mag ik u allemaal van harte welkom heten. Speciaal een woord van welkom aan onze gasten en aan de mensen die op een later tijdstip thuis deze dienst beluisteren. Voorganger vanmorgen is dominee Wim Hoordijk uit Helmond. Het orgel wordt bespeeld door Vaak Schonewille. Sjoek Rijke is koster. Roel Brugink heeft gezorgd voor het scherm. En ikzelf ben vanmorgen lector. De bloemen uit deze dienst gaan vanmorgen naar mevrouw Rietebie. En de familie Buist uit Rolde krijgt van ons een kaart met een hartelijke groet. Na deze dienst is er koffie drinken in het gedienstjeshuis waar u allemaal van harte welkom bent. Volgende week zondag is er een dienst van schrift en tafel. Voorganger is dan dominee Ada Rebel. En diezelfde zondag, 's avonds om 7 uur, is in dit kerkgebouw een ecumenische viering met als thema buitengewoon. Dit in het kader van de week van het gebed voor de eenheid. Na afloop van die viering is er ook in het gedienstjeshuis weer ruimte voor ontmoeting. Dan heb ik nog een paar mededelingen. Vanavond is in het parochiecentrum om 8 uur weer een filmavond. Dinsdagmorgen 14 januari is de eerste ontmoetingsmorgen van dit seizoen. Van dit jaar, moet ik zeggen. Vanaf 10 uur bent u welkom in de consistoriekamer. Zaterdag aanstaande start de actie Kerkbalans en de aftrap vindt plaats op informele wijze hier in de kerk. Vanaf 11:15 bent u van harte welkom om onder het genot van een kop koffie de lopers een hart onder de riem te steken. Daarna wordt het een beetje een snetzaakje, want dan krijgen we allemaal een kop ertersoep van Janine. Na het aansteken van de tafelkaarsen zingen we, zo mogelijk staand, ons intochtslied Psalm 92, vers 1 en 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Goedemorgen gemeente. Aan het begin van deze dienst beleiden wij dat wij onze hulp verwachten van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk waaraan zijn hand eenmaal is begonnen. En daarom genade ze u en vrede van deze God, onze Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, onze broeder, en van de Heilige Geest, die ons met elkaar verbindt in Jezus' naam. Amen. Laten wij God aanroepen om de nood van onze wereld, die ook onze nood is. Laten we bidden. God, hier zijn wij. Mensen net over de drempel van de kerk, toch bedoeld als uw huis, maar nog komend uit de wereld waar we van alles hebben meegemaakt en waar alles onze aandacht heeft getrokken. En dat kleeft nog aan ons. Wij danken u voor de pracht van uw schepping. Ook in rust in de wintertijd. Wij danken u voor het leven wat overal is en wat op zo verschillende en kleurrijke manier in alle werelddelen aanwezig is. En wil u danken voor de mogelijkheden die daar zijn. Maar God, onze planeet is ook bedreigd. En de schoonheid wordt vaak bedreigd door economische uitbuiting van onze aarde. Of door gif en andere stoffen die het leven beïnvloeden op een negatieve manier. En wij, mensen, zien het gebeuren. En dan, soms beseffen wij dat wij ook zelf deel uitmaken van de bedreigende wezens, in plaats van dat we voor uw schepping juist zouden gaan zorgen. En daarom bidden we u, God, heb medelijden met ons. Wij danken u voor onze medemensen. Voor zoveel creatieve mensen. Die met beeldende kunst, met muziek, met poëzie en schrijfkunst, met zoveel meer creativiteit elkaar kunnen verheugen. Wij willen u danken voor zorgzaamheid voor mensen die zich inzetten voor andere mensen. Maar God, wat kunnen mensen het leven elkaar ook ontzaglijk moeilijk maken? Met woorden elkaar bedreigen en soms ook met raketten. En wij zijn bang dat de oorlog ons ook bereiken zal. En wij beseffen dat wij ook lang niet altijd brengers van vrede zijn. God, heb medelijden met ons. Wij willen u danken voor het geschenk van de tijd. Tijd om te leven. Tijd om u de lof te zingen. Tijd om aan de gang te gaan met de gaven die u ons hebt gegeven. Tijd om ons te verheugen en te genieten. Maar tegelijkertijd beseffen we ook dat mensen hun tijd besteden aan verkeerde plannen die niet heilzaam voor anderen zijn. Het egoïsme heerst en de angst voor anderen. En daar laten velen hun daden ook door bepalen. Of men houdt zich bezig met onbenul in plaats van een positieve inspanning uit te oefenen. En God, soms doen wij daar ook zelf aan mee. Heb medelijden met ons mensen. En leid ons uiteindelijk tot uw koninkrijk van een eeuwig stralend leven. Amen. Wij hebben onze nood mogen klagen aan het enige goede adres, namelijk van God zelf. En we hebben dat gedaan, ook in de overtuiging dat dat niet het laatste is, maar dat we ook mogen toeleven naar Gods koninkrijk. En daarom zingen wij zijn lof, omdat wij weten dat hij verder gaat en groter is dan onze nood. Wij zingen Gods lof met lied 413, vers 1 en 2. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we eerst aan God vragen om de hulp van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Trouwe God, wij willen u danken dat wij hier als uw gemeente bij elkaar mogen zijn. Zoveel verschillende mensen, met verschillende meningen, met verschillende plannen, met verschil in levenssituatie. Een kleurrijk geheel. En wil u danken dat u ons als losse onderdeeltjes tot een geheel maakt. En dat we één mogen zijn, niet alleen in onze goede bedoelingen, maar vooral één mogen zijn in u en in het geloof in uw liefde. Wij danken u voor de Bijbel. Dat boek dat al eeuwen meegaat. Boek van uw trouw aan mensen. Wil u danken voor de wijsheid die daarin staat. En voor uw goede boodschap aan ons. Wij willen u vragen, wees u bij ons als wij straks in de Bijbel gaan lezen, dat de woorden voor ons gaan leven. Dat wij beseffen wie u bent en wie wij mogen zijn in het licht van uw belofte. Geef ons daarom uw Heilige Geest, zodat we mogen ontvangen wat u voor ons gedacht had. Troost, bemoediging, inspiratie, wat wij nodig hebben. En laat ons zo door uw Heilige Geest mogen verbonden worden met u en met de hele kerk door alle eeuwen heen. Opdat wij voor u mogen leven in vreugde en ook in uw kracht. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dan geef ik nu de lector het woord, of de lectrix als ik het heel deftig zeg. Dat is de vrouwelijke vorm.
Ik lees voor u uit het Oude Testament, Jesaja 42, vers 1 tot 7. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkoren. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af en de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God, de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. We zingen nu Psalm of Lied 98, vers 1 en 2.
Thank you.
Ik lees u uit Matteüs 3, vers 13 tot 17. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij? Jezus antwoordde: laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. Wij zingen nu lied 526, het tweede couplet.
Ik neem aan dat iedereen mij heeft kunnen horen, ook iedereen die achter zit. Ja, prima. Dan, als u het goed vindt, dan blijf ik hier staan. Ik heb ook hoogtevrees, maar daar ligt het niet aan. Maar dit is eigenlijk net zo dichtbij. En ik denk dat dat klopt met de tekst waar we het over willen hebben. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er zijn mensen die tegenwoordig hebben besloten om maar geen journaal meer te kijken. Dus niet meer, ja, je hebt ook diverse nieuwslezers en nieuwslezeressen. Vroeger had je er één en daar luister je dus naar en dat waren automatisch de feiten waar je in geloofde. En tegenwoordig zijn er een heleboel. Maar ik begrijp best dat dat niet de reden is, maar wat er daar allemaal op vertoond wordt. En soms zou je er moedeloos van worden. Nou, dan maar liever geen journaal. En ik begrijp dat ook behoorlijk goed, omdat ik vind, misschien vindt u dat ook, dat de beelden van het journaal harder zijn geworden. Ik hoef niet zo dicht op de slachtoffers van een of andere ramp te zitten, terwijl ik ondertussen betrekkelijk rustig in mijn woonkamer op de bank zit. Dat geeft het idee dat je er vlakbij bent en je kunt helemaal niets doen. Ik hoef dat niet zo te zien. Soms voel ik me wel geroepen om daar wat aan te doen. En soms moet dat met de portemonnee, maar dat kan ook met mijn tijd. Maar soms is het me ook gewoon te veel. Ja, wat dan? Struisvogelpolitiek. Je kop maar in het zand steken alsof het niet gebeurt. Geloof je dan nergens meer in? Of wat moeten wij met al die feiten? Het leven is ingewikkelder geworden met zo'n tv. En dan heb ik het nog niet over het internet en allerlei andere sociale media, zoals dat heet. Bij tijd en wijl ook asociale media, overigens. Maar Godfried Bomans schreef dat zo. Vroeger, dan wisten wij van China dat daar rivieren waren en die overstroomden wel eens. En ja, dat leverde slachtoffers op. Nou ja, wij stonden daar even bij stil. En daarna gingen we gewoon weer verder, want wij konden ons er niets bij voorstellen. En nu zie je ze van vlakbij. Ik laat het even zo. Maar we moeten wel in deze wereld leven. Het mooie van wat wij vanochtend hebben gelezen is dat het beide positieve berichten waren. Dus als we het over het nieuws hebben, dan denk je heel gauw dat het nieuwe dus niet goed is. Maar zowel de profeet Jesaja, die heeft het over iets nieuws, de nieuwe knecht van God, die Gods opdracht gaat vervullen. En het evangelie van Matteüs, waar het ook eigenlijk zindert van positiviteit, van verwachting van en nu gaat het gebeuren. Sterker nog, het is al bezig te gebeuren. Kijk maar eens naar deze man, naar Jezus. Ja, Jezus was helemaal nog niet zo in het nieuws toen natuurlijk. Johannes, die was in het nieuws. Wij kunnen ons dat misschien niet helemaal meer zo voorstellen, maar Johannes de Doper, dat was een krachtfiguur. Ja, iemand die leek op de grote profeet Elia. En die durfde in zijn eentje tegen machtige personen in te gaan en hun kleingeestigheid ook te bekritiseren. En het was een echte profeet. Je kon dat daar ook aan merken, hoe hij optrad met een soort van zelfsprekende autoriteit. Dat was al in eeuwen niet meer voorgekomen, dat er een profeet was die zo algemeen erkend werd dat Israël daar wel naar moest luisteren. Alhoewel dat niet altijd even van harte ging. Maar Johannes de Doper heeft zo'n diepe indruk op mensen gemaakt dat aan zijn autoriteit werd niet getwijfeld. En tot in de tweede eeuw na het begin van onze jaartelling had hij nog steeds volgelingen die zijn woorden buitengewoon belangrijk vinden. En er was bijna een soort strijd, in ieder geval een strijd om de aandacht van wie was er nou het belangrijkste, Jezus of Johannes de Doper. In het Bijbels getuigenis wordt er heel vaak, ook zeker in het evangelie van Johannes, gezegd van ja, wacht even. Johannes, dat was degene die aankondigde dat de Messias kwam. En hij was nog niet eens waard om gewoon de riempjes van zijn sandalen los te maken. En het gaat echt om Jezus, wat hij gedaan heeft en wat hij gezegd heeft. In ieder geval, Johannes de Doper maakt een ontzaglijke indruk, ook met zijn boodschap: bekeer je. Keer je af van de onzuivere dingen in je leven. Wees eerlijk tegen God, juist ook over die onzuivere dingen, en verwacht het nieuwe rijk van Gods koninkrijk. want dat is aan het beginnen. En dan ter ondersteuning van zijn boodschap doopt hij de mensen. Dat was heel vreemd in die tijd. Wij kennen de doop uit het kerkelijk gebruik. De doop in die tijd werd helemaal niet gegeven aan Israëlieten. Dat was niet voor de Joden. Dat was nog niet zo algemeen verbreid. Dat werd hoogstens als ritueel gebruikt wanneer iemand van niet-Joodse afkomst werkelijk wilde leven volgens de wet van de God van Israël. Dan werd je wat je noemde proseliet. Dan hoorde je bij het volk van God. Maar om daar echt bij te kunnen horen, moest wel eerst al het heidendom van je afgewassen worden, voordat je echt daarbij mocht horen. En dan nog werd je, ja, de mens heeft ook zijn zwakke kanten, dan nog werd je vaak met een zeker argwaan aangekeken. Daar heeft de apostel Paulus ook nog heel veel mee te stellen gehad. Maar in ieder geval, die proselieten, die werden, mensen die proseliet wilden worden, werden gedoopt en dan mochten ze met Israël ook strijden voor Gods recht en Gods wet. Ja, wacht even, maar dat heb je niet nodig als Jood, toch? Je bent al kind van Abraham. En daar prikt Johannes de Doper doorheen. Zegt van, ja, maar dat betekent niet dat jij automatisch goed zit, dat je automatisch bevoorrecht bent. Ook bij jullie, mensen van Joodse afkomst, zitten onzuiverheden. Ook bij jullie zitten verkeerde verwachtingen waarmee je leeft. En in die tijd dat Johannes doopte, komt Jezus naar hem toe, net als zoveel, en vraagt om gedoopt te worden. En Johannes, helemaal in de lijn van de boodschap van de evangelie, zegt van, ja wat, hoezo, het zou andersom moeten zijn. Ik zou door u gedoopt moeten worden en niet dat ik u zou gaan dopen. Alsof ik de meerdere zou zijn. En dan komt Jezus met een wat merkwaardige zin. Laat het maar gebeuren. Want zo moeten wij alle gerechtigheid vervullen. Samen dus. Johannes had zijn eigen plaats. En hij voldeed aan de opdracht van God om te preken en te dopen. En Jezus was gekomen om te vervullen wat God beloofd had. De Messias, de knecht van God, die aandacht zou hebben juist voor de zwakken en voor de mensen die niet zo in achting waren. En zo was als het ware de rolverdeling. En Jezus kwam niet om zich te verheffen boven de gewone Joden. Nee, hij was solidair met iedereen en liet daardoor ook zien dat mensen gelijkwaardig waren en zijn. Gerechtigheid, dat is een term waar je heel veel over kunt preken. U bent echt wel voor het middaguur weer bij de koffie, maar ik moet er wel iets over zeggen. Gerechtigheid in de Bijbel is niet een algemeen begrip. Het is niet een begrip wat omschreven wordt door pakweg het handvest van de Verenigde Naties, als die in die tijd al zouden bestaan. Want dan zou het lijken alsof God zich ook daaraan zou moeten houden. Van dit is gerechtigheid, God, en dat verwachten we van u. En het is precies andersom. God bepaalt wat gerechtigheid is. Wat rechtvaardig is. Waardoor mensen tot hun recht komen. En in de termen van de Bijbel zou je het ook simpel kunnen zeggen: God doet wat hij belooft. En dan hebben wij misschien wel eens een iets andere prioriteit. Maar dat is ook een kwestie van geloof, van vertrouwen dat God de juiste dingen het eerst laat gebeuren. In ieder geval, de boodschap van de Bijbel, datgene wat God dus belooft, dat wordt nog wel vaak gezien als een soort cirkel met één middelpunt, namelijk God wil onze zonden vergeven. Want anders dan kunnen wij nooit bij hem horen als die zonden, onze fouten, onze schijnheiligheden tussen God en ons instaan. Die moeten verwijderd worden en wij mensen moeten ons omkeren en bidden om vergeving. Jazeker, dat is een heel belangrijk stuk van de Bijbelse boodschap. Maar je zou het toch nog beter niet met het beeld van de cirkel, maar met het beeld van de ellips kunnen samenvatten. Sorry voor het wiskundige voorbeeld, maar een ellips, zoals u wellicht weet, of anders komt het weer vanaf de middelbare school tegemoet. Een ellips heeft twee brandpunten. En zo heeft de Bijbelse boodschap twee brandpunten. De ene gaat over zonden en vergeving, maar het andere brandpunt, waar het ook om draait, is om nood en redding. Want soms zitten wij in de penarie omdat het onze eigen schuld is en we hebben dat zelf veroorzaakt. Maar soms ook overkomt ons dat. En zit daar niet altijd onze persoonlijke schuld in. God zendt zijn Messias om die dingen te verwezenlijken. Uitredding uit nood en vergeving van schuld en het weer goedmaken van de verhouding tussen God en mensen. En daarom moest Jezus gedoopt worden. Solidair met mensen die fouten maken. Niet verheven. Niet als iemand die even met het beroemde Nederlandse vingertje komt en zegt dat het fout is. Nee, hij is één met zijn volk, één met de mensheid. En zo voelt hij als het ware met ons mee, ook in onze zwakheden. Deze Jezus, die leeft zijn leven volgens Gods belofte. En die wil Gods belofte waarmaken. Gods koninkrijk. En dat is het rijk waar mensen ook werkelijk tot hun recht zullen komen. Aan hun roeping kunnen beantwoorden. En wat die roeping is, dat kan ik niet voor u zeggen. Dat kan ik soms niet eens voor mijzelf zeggen. Maar het is in ieder geval datgene waarvoor je hier op aarde bent en waar je ook voor mag bidden om dat duidelijk te krijgen. Jezus is de mens van God gegeven die leeft in gerechtigheid zoals God dat wil. En wij worden uitgenodigd via het evangelie, via de kerk, worden we uitgenodigd om in zijn spoor ook te treden en zo ook te proberen te leven. En dat betekent je inzetten voor het koninkrijk van God en als vernieuwde mensen. Want zonder zijn vergeving kunnen wij eigenlijk niet verder. En als vernieuwde mensen, en zo mogen wij toch ook voorzichtig en bescheiden dat geloven van onszelf, als vernieuwde mensen mogen we ook naar de wereld kijken. Niet alleen maar naar datgene wat er niet goed gaat. Dat is genoeg, wat zeg ik, veel te veel. Maar ook naar datgene wat er al aan het gebeuren is. En ik weet niet of u dat met mij eens bent, maar in deze tijd van allerlei massamedia voel ik ook een soort strijd om de geest van de mensen, om hun bewustzijn. In welke dingen geloof je? Welke waarden geloof je? En tegenwoordig is er zelfs een strijd om welke feiten geloof je? Maar waar je in gelooft, daar zet je je ook voor in. En daar gaat het om. En in wie kun je beter geloven dan deze Jezus, van God gegeven, die naast je staat. En die kijkt met Gods blik van liefde, van acceptatie, van begrip en inleving. En daarom is het goed om aan het begin van het nieuwe jaar nog maar eens even te zeggen van laten we ons inzetten voor het rijk van deze Jezus. Iedereen op zijn eigen plek, iedereen heeft zijn eigen taak daarin. Maar we mogen dat wel doen in de wetenschap dat het met hem begonnen is. Met deze nieuwe mens, die helemaal leefde zoals God het bedoelde. En zo mogen wij toeleven naar het koninkrijk van God. En mogen dus zelfs ook eens even kijken waar we onszelf voor inzetten. Want als mensen alleen maar geloven in macht en onderdrukking, in datgene wat het nieuws is, wat we te vaak zien op het journaal, dan lijkt dat alsof dat de normale wereld is. Maar laten we alsjeblieft proberen om ook de andere kant te laten zien. De wereld waar je zorgt voor die mens die wellicht vlakbij is in nood. Waar je inzet voor de jeugd van onze samenleving. Die, en dat blijkt een akelig groot percentage te zijn, die vaak verslaafd zijn aan hun telefoon en vaak verslaafd zijn aan bepaalde spelletjes die op zijn zachtst gezegd nogal gewelddadig zijn. Wij kunnen met elkaar ook als kerk laten zien dat je in vrede kunt leven en dat je die vrede ook kunt doorgeven aan mensen. En dat doe je zeker door naar elkaar te luisteren en door mensen serieus te nemen in plaats van meteen met jouw mening te komen omdat die toch het beste is. Daar hebben we een mooie taak in. Niet alleen naar de jeugd toe overigens. Maar ik denk dat je op die manier weer eens opnieuw naar de werkelijkheid kunt kijken en kunt laten kijken. Wij mogen dat meemaken, dat begin van het koninkrijk van God. Zoals Jezus en zijn beweging begonnen is. En nog steeds duurt die beweging voort. Wij mogen dat meemaken in de dubbele zin van het woord. Je maakt het mee omdat je het mag ondergaan en mag ontvangen als boodschap. En je maakt het ook mee. Met elkaar mogen we dat meemaken wat je in je eentje niet lukt. En zo mogen we gemeente, gemeenschap van Jezus de Messias zijn. Waar ruimte is voor iedereen. En ook ruimte is voor de hoop op een werkelijk nieuw leven. Dan kun je nog heel wat meemaken. Amen. zingen wij nu met elkaar lied 528, alle verzen. Dan hebben wij nu het voorrecht om onze gaven te geven. En ik weet niet of daar nog iets bij gezegd moet worden. Soms zijn gaven al veelzeggend genoeg. Maar...
Het staat ook op het scherm. Ja, de eerste ronde is voor de... is voor de eigen kerk. De tweede ronde voor de diaconie. En de uitgangscollecte is voor het diaconaal. Quotum.
Thank you.
Laten we met elkaar bidden. Slotlied wordt hier al gezegd. Maar we moeten ons gebed niet vergeten. U bent een beetje te snel. Alhoewel er veel mensen zijn die staande bidden. Dat kan ook een teken zijn van toewijding en eerbied. Maar wij zullen eerst bidden met elkaar en danken. En ook persoonlijk stil onze voorbeden doen. En we besluiten na het stille gebed met een gezamenlijk uitgesproken Onze Vader. Laten we bidden. Dank u wel, Heer onze God, die wij Vader mogen noemen, voor uw grootste gave, voor Jezus Christus, uw Zoon, de Messias, geroepen om echt mens te zijn. We willen u danken dat u ons uitgenodigd hebt om bij u te horen en bij uw Messias. En dat wij zo met hoop mogen leven voor onze wereld. Dat niet alleen de brute macht een stem heeft in de wereld, maar dat uiteindelijk uw liefde en de echte menselijkheid van Jezus, uw liefde voor kleine en zwakke mensen, dat die het zal winnen en dat u eenmaal zult regeren over deze hele wereld, waar we ons soms nu nog zulke zorgen over maken. We willen u bedanken voor uw bemoediging, dat wij zo naar onze wereld mogen kijken. We willen u bidden voor onze planeet, waar mensen met elkaar op veel te grote schaal ruzie maken en in het Midden-Oosten telkens toch een bron van spanningen, dat daar mensen worden gedood en mensen worden bang gemaakt. God, wij weten niet precies hoe het allemaal zou moeten, maar wil u wel vragen of u mensen wilt geven die vredestichters zijn. En wilt u politici ervoor behoeden dat zij stappen ondernemen die alleen maar in hun eigen belang lijken, maar die niet de mensheid op het oog hebben. Wij willen u bidden voor onze samenleving, waar groepen soms ook tegenover elkaar staan en groepen soms niet meer weten wat de ander beweegt. Wil u bidden voor mensen die werkzaam zijn in het jeugdwerk, om jonge mensen een nieuw perspectief te geven. En wil u bidden voor die mensen die in onze samenleving bezig zijn om te zorgen dat mensen met een bepaalde beperking ook werkelijk deel mogen nemen aan het maatschappelijk leven. We willen u danken voor hun inzet en willen u vragen of u hen ook de kracht wil geven dat zij verder kunnen met hun taak. En dat zij ook zich gewaardeerd zullen voelen. Wij willen u bidden voor onze kerk, waar ook de wereld, maar natuurlijk ook voor onze eigen plaatselijke gemeente. Dat wij goede getuigen mogen zijn van u. En dat wij iets mogen laten zien van het nieuwe mens zijn van Jezus, de Messias, onze Heer. Laat ons in alle bescheidenheid op ons eigen bescheiden plekje het goede voorbeeld mogen geven, opdat mensen niet alleen maar geloven in de kracht van bruutheid en geweld en onderwerping, maar dat ze ook mogen geloven in respect en liefde en zorgzaamheid. Geef ons daarvoor de kracht van uw geest die ons verbindt met Jezus, onze Heer. En laat ons zo ook als groep een gemeenschap mogen vormen waarin ruimte is voor iedereen, waar iedereen zich welkom mag weten. Wij willen u ook bidden voor mensen, toestanden die ons aan het hart gaan. En dat doen we in het persoonlijk stil gebed. Verhoort u onze gebeden in de naam van Jezus de Messias, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons dan nu met elkaar staande ons slotlied zingen. 98, vers 3 en 4. Ga dan nu van hier in vrede en vreugde en ontvang daartoe de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen.